Jesaja, hoofdstuk 23, meen ik, gaan wij vanavond. Jesaja 23 met een profetie over Tyrus. Vermeld wordt profetie over de verwoesting van de stad Tyrus en haar herstel. Staat erachter. Hoewel dat toch enigszins twijfelachtig is, maar toe maar weer. Inderdaad, een beetje op een merkwaardige plek bovendien, want Tyrus kennen wij niet als een van de grote vijanden van Israël uit de geschiedenis. Dat gold wel voor die voorgaande landen die genoemd zijn, maar feitelijk niet voor Tyrus eigenlijk. Dus het is een beetje vreemd dat we daar een uitgebreid hoofdstuk over hebben. Nou ja, uitgebreid. Uitgebreid wordt het pas in Ezechiël. Waar we een paar hoofdstukken hebben zelfs. Met dezelfde strekking. En waar de ondergang van Tyrus wordt aangekondigd. Waar gezegd wordt dat de duivel zelf beschouwd moet worden als de koning van Tyrus, zoals die ook als zodanig beschouwd wordt als koning van Babel in Jesaja 14, waarover wij het gehad hebben. Heb je dat nog? Babel, Babylonische Rijk, met die figuur als koning die uit de hemel afkomstig was en tot de hel wordt nedergestoten en hoe dat maar was. Dus dat weten wij. Maar hetzelfde verhaal komen wij ook tegen in toegeschreven aan de koning van Tyrus. En dat is dan in Ezechiël 27, 28 specifiek. Dus het is toch kennelijk nogal ernstig. Maar je vraagt het je toch af, want wat was er dan eigenlijk mis met Tyrus? Dat het zo beschreven wordt. Nog iets anders is bovendien dat wij bij hoofdstuk 22, aan het eind van het hoofdstuk, in de laatste perikoop, waar wij dus ook laatstelijk waren, 14 dagen geleden, dat we daarvan doen krijgen met die geschiedenis van Sebna en Eljakim, waarbij Sebja vervangen zou worden door Eljakim, en waarin wij toch met enig gemak herkennen de verwisseling van de antichrist, om zo te zeggen, met Christus. Dan wel, en misschien is dat dan een link, de verwijdering van de Satan en de indienstreding, om zo te zeggen, van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid. En misschien is dat dan een connectie met Tyrus, of de aanleiding om wat over Tyrus te zeggen, omdat wij, maar niet hier in Jesaja 23, maar wel in Ezechiël, inderdaad lezen over de nederwerping van Satan, om zo te zeggen. Dat is een beetje vaag. Maar de andere kant van wat ik u nu vertel is dat ik nooit ben ingegaan op waarom bepaalde schriftgedeelten hier staan. En waarom in deze volgorde. Dus ja, het is niet zo sterk wat ik nu allemaal zeg. Maar toch, aan het eind van Jesaja 22 waren we eigenlijk al bij Christus terecht. En het wordt domweg losgelaten. En in hoofdstuk 24 gaat het dan weer verder. Of eigenlijk hoofdstuk 25. Want in hoofdstuk 24, nou ja, boven hoofdstuk 24 staat bij mij profetie over de verwoesting van het Joodse land. En daarna, hoofdstuk 25, de lof des Heren. En hoofdstuk 26, danklied der verlosten. En hoofdstuk 27, de verdelging der vijanden van. Ja, waarom dat er niet het Joodse land is, dat is, hebben we dan wel weer een keer over, tegen dat we daar zijn. Maar toen hebben ze er maar van gemaakt, Gods kerk. Ik vind het altijd, het is altijd wat komisch. Vooral als je het één keer gezien hebt. Als het profetieën zijn die gaan over oordelen, verwoestingen, rampen en toestanden, dan gaat het over het Joodse land, dan wel over Israël. En als het gaat over zegeningen enzovoorts, dan is het een godskerk. Zo heet het dan ineens. En die kopjes die zeggen ons dus iets over de opvattingen van de vertalers in de tijd. Maar goed, we hebben het daar nog wel over. Het zal duidelijk zijn dat we in die hoofdstukken dan toch in ieder geval te maken hebben met de komst van de Messias. Het oordeel dat hij brengen zal, maar tegelijkertijd dan ook, als gevolg daarvan, de openbaring van zijn koninkrijk. Te beginnen bij Israël, dan wel in het Joodse land, of hoe het maar heten mag. Waarover, zoals gezegd, later meer. Maar wat moet Tyrus hier tussen? Want Tyrus heeft daar, ja, heeft er eigenlijk niet zoveel mee van doen. Omdat we Tyrus niet kennen als een volk dat bedreigend was voor Israël. En mocht hij nou toch een gebeurtenis in herinnering krijgen, zo van ja, maar toen en toen waren ze toch vijandig. Dan staan daar meteen heel wat incidenten tegenover, waarbij ze uitermate bevriend waren, Israël en Tyrus. In ieder geval in de dagen van David en in de dagen van Salomo en nog lang daarna. En zeker, toen ze bedreigd werden, Israël bedreigd werd door Assur, zocht ze steun bij Tyrus en Sidon enzovoorts. En dat is zo, omdat, ik weet nooit wanneer ik dat zeggen moet en hoe ik het zeggen moet en of ik er wel uitgebreid op in moet gaan. En dat is dan weer zo, omdat in de praktijk Israël en Tyrus een eenheid vormden. Een soort van gemene best. Je weet wat een gemene best is? Ik ook niet, dus dan hoef ik dat ook niet uit te leggen. Een federatie dan. Is dat niet hetzelfde?
Bout.
Oh, oké. Okay. Bout. Ja, ongeveer. Een volkenbond dan. Oké, een economische, niet ecumenische. Een economische eenheid. Hebben we die nog? Zoiets. En het was vanaf het begin zo. Nou ja, inderdaad. Kijk, u moet het zo zien. Ik zal proberen u een samenvatting te geven van het verhaal. Israël werd altijd bedreigd vanuit het zuiden. Namelijk door de Filistijnen. En het probleem is eigenlijk na honderden jaren. Nee, het probleem speelde al in de dagen van Abraham en Isaac. Maar goed, u weet wel van Gerar en wat het maar was. En Abimelech en zo. Dat is eigenlijk de Filistijnen gewoon. En daarna gaat het verder in de dagen van de Richter. En noem maar op, tot in de dagen van Saul. Die zijn leven lang tegen die Filistijnen heeft moeten vechten. En het heeft hem ook zijn leven gekost uiteindelijk. Dat wil zeggen, hij is omgekomen in de oorlog tegen de Filistijnen. Met de hele familie trouwens. Op een gehandicapte kleinzoon na, maar doe maar. Maar het is dus helemaal fout afgelopen. En hoewel Saul zijn duizenden versloeg, was het niet genoeg. Maar David op zijn beurt heeft tienduizenden verslagen, om zo te zeggen. En inderdaad, daarmee werd het probleem min of meer opgelost eigenlijk. Werd althans als opgelost beschouwd. Daarna hebben we niet veel meer gehoord van de Filistijnen. Misschien waren ze weg of misschien waren ze naar de Filistijnen. In ieder geval, ze waren, dat is dan, het probleem is weg. En maar als die lui, die woonden aan de kust, weet u wel. Ze waren trouwens vanuit de zee afkomstig. De Filistijnen van de zogenaamde zeevolken. En van Kreta, u weet wel van de Pleti en de Kreti. Ze kwamen namelijk van Kreta, althans via Kreta, maar vanuit de zee. Ze wonen dus aan de kuststrook, het heet nog steeds de Gaza-strook trouwens, het gebied. En dus als ze wat veroverden, dan bleven ze altijd in de buurt van de kust. Dus ze trokken vanuit het zuiden ze op naar het noorden, langs de kust van Israël, weet u wel, enzovoorts. En als ze Israël voorbij waren, komen ze vanzelf bij Tyrus. En dan Sidon, en zo verder. De oostkust van de Middellandse Zee langs. En Israël was de eerste om ze tegen te houden. Nou ja, Juda eigenlijk, moet ik dan zeggen. En met David, uiteindelijk. En daarna Israël. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. En Tyrus moet er blij mee geweest zijn. Want ik denk dat die Filistijnen in het bijzonder belang hadden bij het bezit van Tyrus. Omdat dat een grote zeehaven was. Altijd al en als zodanig ook gesticht is geworden. Heel lang geleden. Omdat het een natuurlijke haven was, min of meer. Heb je die nog? En toen eenmaal die Filistijnen dus redelijk verslagen waren, toen was die koning van Tyrus, die was daar zo blij mee. Die heet Hiram. Ja, zoals de koning in Nederland, die heette Willem. Ik weet niet, zitten ze aan vast? Ja, die heette nou eenmaal Willem. Hè? Ja, je hebt dat in Duitsland, de familie bestaat nog. Je hebt in Duitsland een familie, die heet Royce. Dat is een adellijke familie. Daar heten alle mannen Hendrik. Nou ja, Heinrich heten ze. Ook als er in een gezin 5 jongens geboren worden, heten ze allemaal Heinrich. En via het hoofd van de familie krijgen ze een nummertje. Je moet een nummertje trekken. Een nummertje. Dus dat loopt op tot Heinrich de 123ste of zo. Hij zou op je 100 hoor beginnen zo vernieuwd te tellen. Maar, nee, serieus, ik vertel even geen moppen. En echt niet. En de koningen van Egypte, die heet Farao. En die van de Filistijnen heet, als het even kan, van oorsprong Abimelech. En de koningen van de Amalekieten heten Agag. De Agagieten, Agag. En dan, tot in het boek Esther aan toe. Agagiet. En in Nederland heten ze Willem. En die van Tyrus, die heet Hiram. Ja. Ik kan het ook niet helpen, maar ze zijn bekend. En koning Hiram van Tyrus, die was er dus in de dagen van David en in de dagen van Salomo. Er zit een generatieverschil tussen, maar wie maalt daarom? En welk rugnummer die had, doet er ook niet toe. En in de Bijbel komt die steeds voor enzovoort. En als David definitief koning wordt, nadat Saul dood is, maar ook de Filistijnen verslagen zijn, is het koning Hiram die meteen David een paleis cadeau doet. Stuurt ook zijn personeel om het te komen bouwen. Gebouwd van de cederen van de Libanon. Dat is kostbaar bouwmateriaal. Omdat het goed hout is. En het blijft lekker ruiken. Tientallen jaren. Noem maar op. En u weet van de Libanon komen. Dat is Tyrus en Sidon. Dat is een Libanon heet dat. Hè. Dat is onder andere aan de voet van dat gebergte liggen die steden. En van dat gebergte komen die cederen. Verbazingwekkend goed hout. Maar goed, het paleis van David krijgt die cadeau. Voor zover ik in de Bijbel gelezen heb, hij krijgt het cadeau. Wordt meestal overheen gelezen, maar het is zo. En als later de tempel gebouwd moet worden in Jeruzalem, komt hetzelfde hout daar ook vandaan. En bovendien wordt er nog een overeenkomst gesloten tussen Israël en Tyrus en Sidon en die steden daar. Dat zij leveren van alles aan Israël. En Israël levert in ruil daarvoor terug graan. Want ja, de Libanon is eigenlijk een gebergte. Het land vandaag heet inderdaad aan dat gebergte Libanon. Maar de steden daar, ja, die liggen op een smalle strook tussen de bergen en de zee. Wat eigenlijk de kuststrook is, de strand, zal ik maar zeggen. Een paar kilometer breed, dan heb je het wel ongeveer gehad. Dus die mensen die daar wonen, die hebben helemaal geen landbouw. Dus waar moeten ze dan van leven? En het antwoord is... Van de handel. Van de handel. En ze leveren dus inderdaad van oudsher cederhout. Met name ook aan Egypte, dat is ook algemeen bekend. Bovendien was het ideaal spul om schepen van te bouwen. En dan hebben we het niet over van die kleine roeibootjes, hè. Dan hebben we het inderdaad over schepen die... Nou, ze heet in de Bijbel schepen van Tarsus. Niet omdat ze daar vandaan kwamen, maar omdat ze daar naartoe gingen. En als mee zat ook weer terugkwamen. Toch? Schepen van... Ja, lacht er maar op. Maar wij weten dat heel zeker, want wij weten ook dat Tyrus de grote stad was van de Phoeniciërs. De Phoeniciërs. Je weet nooit hoe die Grieken dat uitspraken, dus ik maak me er ook geen zorgen over. En hoe je schrijft ook niet trouwens. De Phoeniciërs, dat waren die lui, dat weet iedereen. Er staat in alle... Kun je op Google kun je dat zo vinden, weet je wel. Als je weet hoe je het spelt, kun je het ook vinden. Hè? Ja, dan, dat waren de lui die de hele wereld overvoeren met hun schepen en handel dreven. Hetgeen tamelijk uniek was. Eigenlijk worden zij geacht de handel, de wereldhandel als een internationale handel, te hebben uitgevonden. Per schip. Hoe moet je het anders doen? Als er geen wegen zijn... Nou ja, fietspaden. Ruiterpaden, sorry. Maar hoe hou je daar... hoeveelheden handelswaar over transporteren? De Romeinen hebben dat later over land ontwikkeld. Maar ja, dan ben je toch een jaartje of duizend zo wat verder. Maar het waren die Feniciërs die dat deden. Handel drijven de wereld over. En daar gaat het ook over, want dat lezen we in het hoofdstuk. En niet alleen in deze, maar ook in die hoofdstukken in Ezechiël. Dat is wat ze deden. Was dat vijandschap aan Israël? Nou, eigenlijk niet. In zichzelf niet. Israël was ermee gebaat. En nou zeg ik het eigenlijk alweer niet goed. Want ik had heel wat anders moeten zeggen. Dat is namelijk... Dat wij het wel kennen, de Phoeniciërs. En dan zeggen we, nou ja, dat was Tyrus. En misschien nog Sidon. Een stad. Je. Aan de voet van de berg op een smalle kuststrook. En dat zou een wereldmacht geweest zijn. En de Phoeniciërs hebben ons in de wereld zus en zo gebracht. Weet je wat ze ons allemaal gebracht hebben. Ze waren ook wetenschappelijk onderlegd. Ze hebben ons landbouwtechnieken geleerd. Waar vandaan dan? Die hadden ze zelf niet eens. Kunnen ze niet eens gehad hebben. Hoezo dan? Ze hebben ons bovendien het alfabet gebracht. In de zin van tekens voor elke klank. In plaats van tekens voor elk woord. Of voor een hele zin. Dat is alfabet. Komt bij de Feniciërs vandaan. Dat is het oudste alfabet wat we hebben. Met de Bijbel dicht zeg ik dat eigenlijk even. Zo, het is het oudste alfabet wat we hebben. Daarom doe ik hem weer open. Dan zeg ik ook, het is het oudste alfabet wat we hebben. Maar is algemeen bekend. Ik moet er meteen bij zeggen dat het Feniciërs, als u mij vraagt, niet verschilt van het Hebreeuws. Het enige verschil wat er zou zijn, is een verschil in tijd. Als het oud genoeg is, noemt men het Phoenicisch. En als het wat jonger is, noemt men het Hebreeuws. Maar ja, elke taal maakt verandering door. Ik wil niet zeggen meteen ontwikkeling, want dat geloof ik niet. Ik geloof dat talen in het algemeen verslijten in plaats van dat ze zich ontwikkelen. Maar doe maar weer. Maar dat komt allemaal daar vandaan. Maar het hele punt is dat men over het hoofd ziet, willens en wetens trouwens, dat als wij het hebben over Phoeniciërs, als we het hebben over Phoeniciërs, dan hebben wij het over een land dat als Phoenicië wordt aangeduid, maar dat land kennen wij in de Bijbel onder een andere naam. In de Bijbel heet het Canaan. De Bijbelse naam voor Phoenicië is niet Libanon. De Bijbel, dat is dat gebergte. De Bijbelse naam voor Fenicië is Canaan. Want Fenicië is Grieks en de Grieken gebruikten de term. Gebruikten, hoe het nu is, weet ik niet. Maar geen idee van. Maar de Grieken gebruikten de term voor het land aan de oostkust van de Middellandse Zee. Wat we weer in een andere taal de Levant noemen. De hele oostkust van de Middellandse Zee. Dat is dus vanaf de zuidoostpunt, dat is daar waar, bij de Gaza-strook zal ik maar zeggen, waar de Filistijnen wonen, tot aan Turkije aan toe. En langs de kust had je dan eerst de Filistijnen en dan had je Juda. Daarna had je de rest van Israël, welke stammen dan waren. Met name de stam van Dan trouwens. Dat is belangrijk, omdat die ook een havenstad hadden, omdat er een baai was. Dat was Jaffa, Joppe, de stad van Dan. Vandaar dat de Danieten, ook buiten de Bijbel, onder dezelfde naam bekend zijn als Zeevarend. Alleen er zijn niet zoveel die willen accepteren dat die zeevarende Danoi dezelfde zijn als de stam van Dan. Uit de Bijbel. Want als het in de Bijbel staat, wil men het niet horen. Hè? Maar het is gewoon hetzelfde, ze heet hetzelfde. De Tuatha, de Danan, betekent gewoon de stam van Dan. Waren de eerste bewoners van Ierland. Maar goed. Maar die hele oostkust, dat is Israël. Daarna krijg je de zogeheten Libanon. Dat is die strook grond dus onderaan het gebergte aan de kust. Daar liggen Tyrus, Sidon, Byblos en nog zo wat van die steden. En daarna nog noordelijker, daar heet het Syrië. Tegenwoordige Syrië ook, komt daar nog aan de kust uit. En dan nog noordelijker moet je de hoek om en dan ben je bij Paulus' woonplaats. Tarsen. In de hoek en dan krijg je Anatolië, Klein-Azië of hoe dat maar heet, mag tegenwoordig Turkije. Maar die hele oostkust en het Tyrus ligt ongeveer in het midden daarvan, dat heet Fenicië. Dat is dus inderdaad inclusief Israël. Hebben jullie die nog? En als men het heeft over de Feniciërs en hun grote tijd, die men beschouwt als ongeveer van pak een beetje een jaartje of 1000 voor Christus tot een jaartje of 700 voor Christus. Dat was de tijd van de Feniciërs, van opkomst en ondergang, van die wereldhandel enzovoorts. Ja, dat is de tijd vanaf David en Salomo tot aan de opkomst van het Assyrische Rijk en de ondergang daarmee, niet alleen van Tyrus, maar ook van het tienstammenrijk van Israël. Het lot van Tyrus en van het tienstammenrijk van Israël was hetzelfde. Want de Assyriërs hebben niet alleen een einde gemaakt aan Samaria, het tienstammenrijk van Israël, maar hebben ook, althans voor lange tijd, Tyrus onder controle gehouden. In ieder geval veroverd, zodanig, niet dat het verwoest is geworden, maar wel dat het zijn vrijheid kwijt was. En de Babyloniërs hebben dat later ook nog eens gedaan. En uiteindelijk heeft Alexander de Grote, dan ben je weer 300 jaar verder, heeft Alexander de Grote daar een end aan gemaakt. Dat wil zeggen, de stad helemaal verwoest. Dat is ook nooit meer wat geworden. De grote tijd was van 1000 voor Christus tot pak een beet 700 voor Christus. Maar ja, toen was de stad al in de macht van Assur. En dat betekende dat de handel als zodanig niet meer centraal verliep via Tyrus, maar via andere plaatsen. Maar ja, die is makkelijk. Want nee, dat kun je overal terugvinden, dat hoef je niet van mij te houden, dat kun je zo nakijken. Je zoekt dat maar op, de naam Tyrus, en je krijgt vanzelf ergens een verhaal. Dat is makkelijk tegenwoordig, kost je niks. Ik heb er nog kapitalen van moeten uitgeven voor de boeken. Maar dat hoeft niet meer, hè? Maar goed. En daarna zoek je op hoe het gegaan is door de val van Tyrus. Hoe dat dan verder gegaan is met de Feniciërs. Dan lees je keurig. Nou, de handel verplaatste zich naar Carthago. De grote kolonie van Tyrus. En daar ging het verder. En dat is Tyrus, of Carthago, dat is Die boordpunt daar ergens aan de noordkust van Afrika, weet je wel, tegenover Italië. En dan heb je Malta en dan zeg je nog verder over naar het zuiden. Dan ben je op die punt en daar ligt, Carthago, totdat de Romeinen daar een eind aan gemaakt hebben weer. Want er was een Romein die altijd van mening was dat Carthago verwoest moest worden. Maar goed, laten we het daar ook maar niet verder over hebben. Maar zo is dat gegaan. Wat ik u probeerde vertellen in deze wat uitgebreide inleiding is in de eerste plaats dat ik natuurlijk, dat wij daar een mooi boek over te koop hebben, maar die heb ik natuurlijk niet bij me. Want ja, ik ben een slechte handelaar. Van Collins, weet u wel. Van Collins over, hoe heet het ook alweer, een verborgen Israël? Of hoe, ik heb zelf de titel bedacht, maar ik weet niet meer wat het was. Onbekend, oh ja. Onbekend Israël, ja. Daar staat volgens mij dat hele verhaal wel in, hoe het ongeveer zit. De man is niet de enige die daarover schrijft of geschreven heeft. Het is altijd, ik heb het ook van jongs af aan geweten. Alleen niet altijd geweten wat ik ermee aan moest, met dit soort dingen. Maar de als je dus buiten de Bijbel om leest over de Feniciërs, dan moet je ogenblikkelijk niet denken aan Tyrus. Dat mag wel, omdat het de grote havenstad was. Maar je moet denken aan Israël, want dat was de grote kracht. Alleen Israël had in eigen gebied geen goede haven. Die had er maar één, dat was een betrekkelijk kleine haven. Dat was die van Jaffa. U weet wel, uit de geschiedenis van, hoe heet de man, Jona. Waar Jona scheep ging op een schip van Tarsis enzovoort. Dus waar tegenwoordig Tel Aviv ligt, hè. Wat voorheen nog Jaffa heette, althans in mijn jeugd, is tegenwoordig een buitenwijk van Tel Aviv, wat er tegenaan gebouwd is. Maar het is een betrekkelijk kleine haven. Maar net naar het noorden krijg je dus van alles weer een grote haven. Want Tyrus namelijk was een eiland. En dat is van oudsher een ideale haven. Om een of andere reden. Nou ja, omdat ze kust genoeg hebben natuurlijk om een reden te hebben voor de schepen. Zo is dat nou eenmaal. En tegelijkertijd is het ook een veilige plek. Omdat zo'n eiland dan toch geïsoleerd is van de kust. Het ligt net voor de kust, net iets ervoor. We hebben meer van die voorbeelden. Er zijn meer van dat soort eilandjes. En van oudsher zijn dat altijd handelsplaatsen, havens geweest. Men heeft er, voor de Europese kust heeft men er onvermijdelijk altijd forten opgebouwd natuurlijk. Enzovoorts. Maar Tyrus zelf was zo'n fort. Trouwens, het heet ook zo. Want Tyrus, ik vind het altijd komisch, dan legt men uit dat je dat woord vertaalt met rots. Maar als je een beetje dyslectisch bent, hoef je dat niet uitgelegd te krijgen. Tyrus, T-R-S, dat is toch het woord rots? Je schrijft het met die drie letters in het Hebreeuws. Tyrus. Ja, de letters zijn wel door elkaar gegooid, maar het is gewoon ons woord rots. Dan weet u meteen hoe de spraakverwarring in de tijd gewerkt heeft. Ja, dat meen ik serieus hoor. Zo, letters door elkaar gegooid. Maar rots, Tyrus, je spreekt het trouwens uit als tsoer, rots. Maar het is gewoon ons woord rots. Het is namelijk een rots in de branding voor de kust. Althans, dat was het altijd. Totdat het vernietigd werd. Dat wil zeggen, totdat in derde instantie, er waren meer instanties, maar dit zijn de belangrijkste drie. Totdat in derde instantie Alexander de Grote in 330 ongeveer, voor onze jaartelling, voor de voorbij kwam met zijn legers en het was zijn eer te na om de stad niet in te nemen. Dus die heeft het een paar maanden vooruit getrokken, waar niemand op gerekend had, want de man had altijd haast. Dat komt omdat hij vroeg dood zou gaan, dus dan moest hij wel wat voortmaken natuurlijk. Hè? Maar, hè? Uit weinig tijd, ja. Ja, gaat grote toorn, ja. Maar de kleine tijd. Ja. Nou ja, in ieder geval, hij trok er 7 maanden vooruit en toen had hij inmiddels een dam gelegd, want hij had, voor zover Tyrus was uitgebreid op de, uitgebouwd op de oever, T de vaste wal, zal ik maar zeggen, heeft hij die vast gesloopt en heeft het puin gewoon daarvoor in de zee geworpen. En zo een dam gebouwd naar het eiland toe. Nou ja, het is makkelijker te vertellen dan het uit te voeren, maar het heeft wel geleid tot de val van Tyrus. Heeft de stad als zodanig compleet vernietigd en sindsdien is het dus ook geen eiland meer. Want die dam die is natuurlijk aangeslipt en het is nou een beetje schiereiland, een punt uit de wal. Maar het was vroeger een eiland. Zoals je dat ook had, je kunt je het misschien voorstellen zoals je dat had bij Mont Saint-Michel. Ken u dat?
Ja.
Mont Saint-Michel. Dat ligt uit de kust. Oké. Okay. En St. Michael's Mount, maar dat is de Engelse variant daarvan natuurlijk. Ja, als het laagwater is kun je er naartoe lopen en als het hoogwater is dan moet je met de boot. Nou ja, kun je zwemmen. Zoiets, maar het zijn handelsplaatsen van oudsher. Stapelplaatsen heet het ook, omdat je de voorraden kunt stapelen, kunt aanleggen. En waar voorraden zijn, daar komen de dieven natuurlijk. Maar op zo'n eiland is dat goed te verdedigen allemaal. De hele wereldhandel ging daar naartoe. Het was de grote stapelplaats van de wereld. Ook het graan, we komen het zo tegen, want het staat in het hoofdstuk hier. Ik ben het allemaal aan het inleiden nu. Ook het graan uit Egypte, want dat was een landbouw. Dat werd verhandeld via Tyrus. Waarom ook niet? Egypte wilde weer hout hebben uit de Libanon. Dus leverden de graan voor terug. En ook Israël kreeg hout uit de Libanon, maar Israël leverde graan terug. Want die lui daar in Tyrus en Sidon en waar het was, ja, die hadden niks te eten daar aan de kust. Daar groeide niks. En dus in ieder geval deden ze er niks aan. Ja, in hun kolonie, later de kolonie, in Carthago. Daar deden ze wat aan landbouw. In Noord-Afrika, ja, toen. Ze hebben boeken geschreven over de landbouw. En over het grondgebruik en de vruchtbaarheid en wat het allemaal was. Ze hebben teelt en daar is niks van over. Ja, van die boeken nog wel, die zijn er nog. Alleen, het is daar allemaal woestijn, hè, inmiddels. Het is wel een hoop veranderd, maar dan komt dat de Romeinen daar terechtgekomen zijn. En van de Romeinen had je niks. Die weten alleen wat vechten is, ja. En de Romeinen noemen alle andere barbaren in werkelijkheid. Als je nou praat over barbaren, dat waren de Romeinen, ja. Maar goed, ze hebben de geschiedenis flink vervalst in de loop der tijd. Al was het maar om van de sporen van Israël af te komen. Maar wat ik probeer te vertellen, is dat als wij het hebben in Bijbels verband ook over Tyrus, dan hebben we het over de Feniciërs. En als we het over de Feniciërs hebben, dan hebben we het over Israël. Dat is de clue. En als niemand vraagt mij ooit wat, zeg ik dan wel eens gekscherend. Maar als iemand mij zou vragen, hoe komen die Feniciërs nou aan al die uitvindingen, inclusief het alfabet en dat soort dingen meer. Dan moet ik dus zeggen, ja, dat was niet zo moeilijk, want ze hadden een verbond met de meest ontwikkelde, de meest geleerde man ter wereld die ooit geleefd heeft. Hè? Waar denk je dat ze een alfabet vandaan hebben? Hoef je toch niet lang over na te denken? Wanneer? Ja, ongeveer 1000 voor Christus. Ja, hoor eens. Dan weet je hoe het zit. En toch, Salomo. En je weet ook wat er over Salomo in de Bijbel staat. Ze hebben een paar versen, maar het staat er heel uitdrukkelijk. Dat hij een vloot erop nahield. In samenwerking met Hiram van Tyrus. En ze hadden een vloot in de Middellandse Zee, logischerwijze. En via Salomo, op Salomo's initiatief, werd ook een vloot ingericht in de Rode Zee, dat wil zeggen bij Eilat. Dus aan de Golf van Aqaba, om zo te zeggen. Want aan die kant konden ze eruit en voeren ze de andere kant op naar Azië. Dan hoeven ze niet helemaal om Afrika heen te varen. Die begrijp je toch? En daar bij Eiland hebben ze toen ook ik weet niet meer hoe dat heet. Van die koper, die ertsmelterij, hoe heet zoiets. Hebben ze daar aangelegd. Iedereen die daar tegenwoordig naartoe gaat op vakantie krijgt een excursie aangeboden. Hoogovens, ja, zoiets, ja, dat bedoel ik, ja. Die wordt daar naartoe geleid en wordt hem uitgelegd wat een techniek ze bedacht hadden om aan voldoende hoge temperatuur te komen om dat koper uit het erts te halen. En ze weten nou nog niet waar het koper vandaan kwam. Ja, dat weten we wel, maar dat mag je niet doorvertellen, want het is geheim. Al dat koper van Salomo, wat hij had, wordt in de Bijbel genoemd hoeveel dat was. Onvoorstelbaar, ze hebben geen idee waar het vandaan komt. Uit Amerika, Noord-Amerika. Daar hebben ze een ander probleem. Daar hebben ze lege kopermijnen, er is niks meer te vinden. Moet er ontstellende hoeveelheid geweest zijn, maar ze kunnen nergens terugvinden. In Amerika. Wat ermee gedaan zou zijn en waar het gebleven is. En in het Midden-Oosten hebben ze het probleem van, er was zoveel koper, we hebben geen idee waar het vandaan kwam. Ja, ik vind dat komisch, zulke dingen. Zo van de 10 stammen werden weggevoerd in Assyrische ballingschappen. Daar hebben we nooit meer gehoord waar ze gebleven zijn. En daarna vertellen ze ons in het volgende lesuur dat wij Caucasiërs, voor degenen die er niet toe behoren, dat wij Caucasiërs zijn bij blanken. Vooral die met de blauwe ogen. Ja, wij zijn Caucasiërs, wij komen van over de Caucasus, we zijn Ariërs, dat was die Duitser die het zo zei, maar het komt tot hetzelfde neer. Want je mag, blank mag je niet meer zeggen, toch? Nee. Dus dat moet je zeggen Caucasiërs, heb je weer een atlas nodig. En dat betekent dat onze voorouders van over de Caucasus kwamen. En kijk maar eens op je kaart waar ze dan vandaan komen. Precies uit het gebied, uit de steden der Meden, waar de 10 stammen zijn zoek geraakt, zegt men. En hoef je maar op te tellen, 1 plus 1 is 2. En dan weet je hoe die dingen in elkaar steken. Hebben we die nog? Nou heb je nog wel wat gemist. Want als die Foniciërs Israëlieten waren, en dat waren ze, in hoge mate, en ze hebben koloniën gesticht rondom de hele Middellandse Zee tot in de kusten van West-Europa aan toe, dan waren dat dus Israëlitische koloniën. Spraken ze daar en schreven ze daar dan Hebreeuws? Ja, Foniciërs. Ja, inderdaad, ja. Dat is allemaal bekend. Dus ja, waar het me nou om gaat, is natuurlijk niet om die dingen nu helemaal uit te leggen, maar om u te waarschuwen dat wij hier een profetie hebben over Tyrus. Maar feitelijk gaat het over Israël. Ja, ik kan het wel zwakker uitdrukken, maar er verandert niks aan de gedachte zelf. Terwijl Tyrus genoemd wordt in de profetie, gaat het over veel wat meer dan alleen die stad. Dat blijkt uit de beschrijving. Het gaat over het hele systeem van wereldhandel. En er wordt gezegd dat dat onder het oordeel zou komen. Het zou stuk gemaakt worden, heel die hoogmoed van dat Tyrus en van die handelaren zou de grond ingeboord worden, er zou niks van overblijven en dat soort dingen meer. Kijk, dat is waar het over gaat, maar het wordt gekoppeld uiteraard aan Israël, want die wereldhandel was de handel uit de dagen van David, meer nog uit de dagen van Salomo en wat er verder volgde, maar toen liep het alweer af. En het liep uiteindelijk af in de opkomst van Assur, want de Assyriërs hebben in ieder geval Tyrus aan zich onderworpen en daarna hebben ze ook Israël aan zich onderworpen. En dat was het einde van het verhaal. En daarmee werd het centrum van de wereldhandel verplaatst naar Carthago. En het werd uiteindelijk zo'n doorn in het oog van de Romeinen, die stik jaloers waren natuurlijk, op wat er aan de andere kant, de zuidkant van de Middellandse Zee gebeurde. Zij zaten er tegenover aan de noordkant. En allebei wilden bovendien de zee controleren en daarmee de handel, de vervoer naar de diverse kustplaatsen enzovoort. Dat heeft ertoe geleid dat de Romeinen uiteindelijk inderdaad Carthago verwoest hebben. Heb je die nog? Waarna de vraag is, maar waar zijn de Carthagers eigenlijk gebleven? We hebben er nog zo een trouwens. Die schiet me spontaan binnen. Je hebt ook nog gehad het verhaal van de Vandalen. Kent u het verhaal van de Vandalen? Die kwamen uit Oost-Europa ergens vandaan. En die bleven maar, die hadden geen rust in hun woordenboek. En dan... Die trokken Europa over, helemaal naar het noord, langs Scandinavië langs enzovoort. En dan nog een paar keer heen en weer, dat doet er nou niet toe. Die hadden ook tijd zat, eeuwen namelijk. En toen kwamen ze hier in Noord-Europa terecht en daar het westen. En toen zijn ze helemaal doorgestoken naar het zuiden. Ja, ook door de Nederlanden, ja. En toen helemaal door naar het zuiden. En toen helemaal in Spanje. En toen nog verder weg, de Vandalen. Jawel. En Afrika in. En toen kwamen ze terecht waar ooit Carthago lag. Daar zijn ze het laatst gesignaleerd. En van de ene dag op de andere was het over, waren ze weg. En het is net als de appelmoes van Toon Hermans. Ik weet nu nog niet waar de Vandalen gebleven zijn. Zoek u het maar, ik kan het makkelijk zeggen, want u kan het zelf nazoeken. Doe dat maar. Men weet niet waar ze gebleven zijn. Dat is een beetje dom. Dat is echt een beetje dom, dat men niet weet waar die lui gebleven zijn. Maar het is officieel, men weet niet waar ze gebleven zijn. Dat is makkelijk genoeg. Als je één keer in Carthago bent, ben je scheepvarende natie. Dat waren ze sowieso. Toch? Die lui zijn gewoon allemaal aan boord gegaan. En net als Berend Botje naar Amerika gegaan, zegt ze. Ja, precies. Want van oudsher, reeds in de dagen van David in elk geval. Nee, in elk geval van Salomo, maar waarschijnlijk David ook al. Was er die connectie met... de zogeheten nieuwe wereld. Ze zijn daarheen gereisd, reisden maar heen en weer, kwam met de handel terug, heen en weer, en ze was van oudsher bekend geweest, enzovoorts. Sommige mensen kijken daar vreemd van op, maar zal ik u wat anders vertellen. Er bestaat een boek, dat is nog niet zo heel oud, niet zo lang geleden, door Nederlanders geschreven. Ik weet het, de twee schrijvers. Eén heet er IJzereef. Van zijn achternaam. Moet je kunnen vinden. Oh, wat de titel van het boek. Die kan ik onthouden. De titel is De Stenen Spreken. Dat is de titel van zo'n dik boek over de piramide van Cheops. Maar er is nog een boek dat zo heet. Dat is deze. De Stenen Spreken. En die lui die hebben onderzoek gedaan naar inscripties op de diverse menhirs. U weet dat een manier is. Uit de klassieke literatuur toch? Hè? Okay. Je kan ermee gooien. Ja. Je weet wel, die opgerichte dingen. Stenen. Daar zijn er namelijk met inscripties erop. Met figuren en alles. Die lui, en dat zijn helemaal geen gelovige schrijvers of zo, niks, helemaal niks, gewoon hebben. Die hebben die inscripties bestudeerd en volgens hun, ik kan het ook niet controleren, maar volgens hun zijn die inscripties beschrijvingen in beelden van scheepvaartroutes en die dingen zouden gemaakt zijn door de Foeniciërs. Zo oud zijn ze ook. Nou, ze zijn verschillend van leeftijd, maar het is in ieder geval van heel lang terug. En bepaalde figuren staan dan model voor de kust, voor Gibraltar, zal ik maar zeggen, de Zuilen van Hercules. Hoe heet dat nou van... Gibraltar, weet ik veel. En dan de kust naar het noorden van Spanje enzovoort. En dan heb je nog een paar rondjes en dat is dan de Azoren, dat soort dingen. En dan strepen erop enzovoort. En, maar je moet, als je het geïnteresseerd wordt, je zien dat je zo'n boek te pakken krijgt, of moet te doen zijn. En kortom, zeeroutes, inclusief routes naar Amerika. Ver en ver en ver voor Columbus. Als je nou echt geschiedvervalsing wil hebben, dat kan. Als je echt geschiedvervalsing wil hebben, dan is het in 1492 ontdekte Columbus Amerika. Dat is nou echte geschiedvervalsing. Daar beginnen alle Amerikaanse geschiedenisboeken mee. Want het schijnt de geschiedenis van Amerika te zijn. Maar het is natuurlijk onzin in de tweede kind, hè. Want wat ontdekte Columbus? Wat was er in Amerika? Daar waren mensen. Wie heeft ze dan Amerika ontdekt? Columbus in elk geval niet. Het enige is dat na Columbus is men niet meer vergeten. En daarvoor wel. En ik denk nog altijd dat Columbus, maar ook enige anderen, donders goed wisten wat er aan de andere kant van de oceaan was. In ieder geval dat er een andere kant van de oceaan was. Dat weten we ook tamelijk zeker, omdat we tot vandaag kaarten hebben van ver voor Columbus. Waar het een en ander op staat, dat pas veel later ontdekt schijnt te zijn. Maar hoe kan het dan dat het op die oude kaarten staat, inclusief Antarctica? Ik bedoel, wij laten ons ook maar van alles wijsmaken tegenwoordig. En dat is problematisch, want ja, dan kom je hier in de Bijbel terecht en dan weet je niet waar het over gaat. Denk je Tyrus, zo, de stad van de Feniciërs. Wat waren de Feniciërs? Nou, het is een soort Urk eigenlijk. Zo'n eilandje voor de kust met een paar boten. Och, ik moet morgen naar Urk. Oh. Wat ze het niet horen. Nou ja. Maar als je één keer weet hoe dat is, dat Tyrus, hoe dat eruit ziet en uitgezien moet hebben en hoeveel ruimte ze daar hadden, begrijp je dat een wereldrijk, nou ja, niet gebaseerd kan zijn op die paar mensen die daar ooit gewoond hebben in Tyrus en Sidon. Dat kan helemaal niet. Er staat niks voor. Kortom, je hebt van doen met Israël. En impliciet krijg je dus nu een profetie over de ondergang van Tyrus, waarbij het gaat niet zozeer, nooit trouwens, over zozeer de letterlijke stad, want dat is maar bijzaak. Maar waar het over gaat is dat het hele systeem waar Tyrus voor staat, zou worden vernietigd. Die hele handel, die zou instorten. Heb je dat nog? Alleen, dit was nog makkelijk uit te leggen, vind ik. Veel moeilijker is uit te leggen wat de Heer dan tegen die handel had, eigenlijk. En eventueel heeft. Want ja, dat is eigenlijk problematisch. Maar goed, maar het gaat daar wel over. Maar laten we eerst maar beginnen te lezen. De last van Tyrus. Huilt gij schepen van Tarsis? Schepen van Tarsis komen hier en daar in de Bijbel voor. En men heeft allerlei theorieën bedacht voor wat die uitdrukking betekent. De meest voor de hand liggende is inderdaad dat het gaat om een bepaald soort schip. Maar dat is dan weer zo omdat men met dit soort schip inderdaad voer naar en terug van Tarsis. Waarna de volgende vraag dus nog is, maar waar lag Tarsis dan? En het antwoord is, een heel eind weg, want schepen van Tarsis blijken grote schepen te zijn. En als je ver weg moet, dan ga je met een fatsoenlijk schip op stap. Nou vind ik grote schepen vind ik een betrekkelijk begrip. Ik heb een paar weken terug een replica gezien. Op ware grootte. Varend en wel. Van het schip van de Santa Maria. Van Christopher Columbus. Dat is een klein bootje, man. Dat is maar een heel klein bootje eigenlijk. Ja, het is groter dan, dan een fatsoenlijke sloep. Dat wel, maar het is maar echt maar... Dat stelt niet veel voor, hoor, zo'n ding. Echt niet. En mocht u nou zeggen, ja, maar in die tijd hadden ze nog niet groot. Dan zeg ik, nou, mensen. Ben Hur gezien nog, ooit? Ja. Veel? Hebben die drie remers gezien ook nog? Dat zijn van die hele grote schepen met drie rijen roeiers boven elkaar aan elke kant van het schip. Dat zijn grote schepen, hoor. En die zijn enige malen groter dan zo'n notendopje waarmee Columbus overvoer over de Atlantische Oceaan. Dat is echt maar een notendopje dan. En nou praten we over de tijd van de Romeinen. En het schijnt dat die niet gevaren zijn naar... met die grote schepen zijn niet gevaren, schijnt het, naar Amerika. Schijnt het. Ja, want Columbus heeft Amerika ontdekt, toch? Dus niet de Romeinen. Dat is nog maar de vraag. Want het is goed aan te tonen dat ze dat wel deden. En dat ze dat al een jaartje of duizend deden. De mens namelijk. Heen en weer varen over de Atlantische Oceaan. Maar net zo goed over de Stille Oceaan. Dat is meer het verhaal van Jacques Lemaire. Dat wordt dit jaar herdacht. Lemaire, die om de zuid van Amerika heen voer. Kaap Hoorn. Enzovoort. Zolangs ze onder Amerika door uiteindelijk naar Batavia voer om daar gevangen genomen te worden door Jan Pieterszoon Koen enzovoort. En die door de Stille Zuidzee gevaren heeft. Eilanden ontdekt heeft. En wat vond hij daar ook alweer op die eilanden? Mensen. Juist, ja, mensen. Hoe kwamen die daar? Achtergebleven uit de tijd van de Feniciërs. Hoe anders? Nee, ze zijn op een achternamiddag gaan roeien. Met een vlot of zoiets. Volgens, hoe heette die man? Hè? Van de Kon-Tiki, Nou ja, ze zijn er gaan roeien en toen hadden ze de wind tegen. Toen kwamen ze ergens op de Stille Oceaan. Kwamen ze op een eilandje. Vergeet het maar rustig. Ze zijn er al netjes heen genavigeerd. In de dagen dat men de wereldzeeën overvoer. In de dagen van Salomo al. Heb je dat nog? Schepen van Tarsis. Waar lag Tarsis? Nou, liefst zo dichtbij mogelijk bij Tyrus. Want we willen het graag zo klein mogelijk houden. Want wij hebben pas in onze dagen de wereld ontdekt. Toch? En het idee dat men het al 3000 jaar geleden gedaan heeft. Minstens. Dat willen we niet weten. Dus Tarsis moet dan ergens aan de kust van de Middellandse Zee gelegen hebben. Nou ja. Hoe heet die plaats? Tartessus. Die ligt net ligt buiten, als ik me goed herinner trouwens. Ligt net buiten de straat van Gibraltar, het hoekje al. Daar ligt Tartessus. Dat maakt ook goede kansen om voor Tarsis door te gaan. Er zijn er die denken dat het veel noordelijker gelegen heeft. Ergens langs Europa, Europese kust. Misschien wel langs de Noordzee. Misschien wel hier in de Nederlanden. En er bestaat ook nog een theorie die zegt, nee, het was gewoon in Amerika. Als we daar toch heen voeren, men heeft het over verre reizen. Dan, we weten het dus officieel niet, maar het gaat over hele grote schepen. En u weet van Salomo, want die leefde lang voor Jesaja, dat hij een vloot had. Die bleef 3 jaar weg. En kwam dan weer terug. En de eerste tocht om de wereld, die in onze geschiedenisboeken staat, buiten de Bijbel om, die was die van Magellaan. Dat is 3 jaar, zuster, precies zo lang. Niet dat het iets bewijst, maar het punt is gewoon dat die schepen van Salomo gewoon de hele wereld overvoeren. Dat is wat ze deden. Om wat te doen? Om handel te drijven, zoals later de Oost-Indische Compagnie dat deed. Vanuit Nederland dan, hè? Heb je dat nog? Dat is wat men deed. Wereldhandel bedrijven, namelijk. En daarvan staat dus nu hier. De last van Tyrus huilt gij schepen van Tarsis, want zij is verwoest. Wat is verwoest? Tyrus is verwoest. De thuishaven. Zodat er geen huis, lees maar, dat er geen thuis meer is. Zie? Men is op zee, is de gedachtegang. En huis kunnen ze niet meer, want Tyrus is niet meer. Of althans, zal niet meer zijn, want het is natuurlijk profetisch. Hè? Tyrus zal verwoest worden. Zodat niemand er meer ingaat, staat er. Uit het land Gittim is het aan hen openbaar geworden. Dat wil zeggen, onderweg ergens is het aan de lui op die schepen, want daar is gemeld dat ze niet meer naar huis kunnen, want Tyrus is verwoest. En onder Gittim wordt, als men het smal neemt, verstaan Cyprus. Als men het smal neemt, is het Cyprus, dat is het meest oostelijke eiland in de Middellandse Zee. En voordat je helemaal terug naar huis vaart, naar Tyrus, is je laatste aanlegpunt is dat eiland voor de kust. Dat wil zeggen Cyprus, kijk je maar naar op je kaart, zo ziet dat. Bij nader inzien, de term Gittim, altijd in het is een meervoud overigens, Gittim. De term Gittim, meervoud, wordt gebruikt niet alleen voor Cyprus, maar voor alle eilanden feitelijk, voor de eilanden in het algemeen in de Middellandse Zee. En volgens sommigen ook voor de nederzettingen aan de diverse kusten van de Middellandse Zee. Dat laatste, dat ontstaat vanzelf, omdat wanneer men spreekt over eilanden, dan is nooit zeker, vanwege de betekenis van het woord eiland, met name in het Hebreeuws, dan is nooit zeker of het gaat om een land dat omringd is door water, of dat het gewoon gaat om een nederzetting, een geïsoleerde nederzetting, Vier van Huis, zo heet een beetje Friese vereniging in Zuid-Holland, heb ik alles gemerkt. Maar goed, laten we zitten. Ver van huis bedoel ik. Hebben jullie dat? Ja, het is moeilijk om het allemaal te vertellen, want dan moet ik u nu gaan uitleggen. Maar het is weer een zijlijn dat het woord dat wij met eiland vertalen, in andere vertalingen vertaald wordt met kustlanden. Dat is echt zo, ik geloof NBG al. Dan heet het ineens kustlanden. Maar dat het eigenlijk het woord is voor wat wij een kolonie noemen. Een nederzetting namelijk. Ergens anders. Ja, het eiland betekent ook eigenlijk geïsoleerd land. Vandaar dat het Engelse island, wat je ongeveer zo uitspreekt als het Nederlands, kent bij de schrijfwijze, de S er nog tussen, hè. Van de isolatie. Island. Nile. Maar het is eigenlijk gewoon het Hebreeuwse woord, hoor. Il. Maar ik zou u kunnen laten zien aan de hand van het gebruik van het woord in het Grieks, dat het gewoon het woord is voor wat wij een kolonie noemen. Een nederzetting ver weg. Waar dan ook. Vandaar dat het woord eiland en einde der aarde, dat die beide uitdrukkingen afwisselend gebruikt worden in de Bijbel, omdat het eigenlijk hetzelfde betekent. Namelijk ergens ver weg, nederzettingen over zee. Gebiedsdelen over zee, hoe noem je zoiets? Een planting noemen Engelsen dat. Dat wil zeggen, er gaan mensen weg en vestigen zich elders. En soms maken ze zich onafhankelijk. Dat is de term waar het over gaat. En kortom, Gittim staat voor dat ene eiland in de eerste plaats voor de kust, dat is Cyprus. Maar in tweede plaats voor alle eilanden in de Middellandse Zee. Vandaar dat Gittim inderdaad een meervoud is. En daarna staat het vanwege de begrip eiland voor alle nederzettingen die over zee zijn. En bovendien al die eilanden die met water omgeven worden, zijn nou eenmaal nederzettingen over zee. Voor zover er mensen wonen, zijn het toch nederzettingen. Dus vandaar. En daarom het land Gittim. Welk land het ook maar wezen mag. Uiteindelijk maakt het niks uit. Het is alleen niet het land thuis. Dus dat wil zeggen, onderweg naar huis wordt de schepelingen medegedeeld. Je kan niet meer naar huis, want thuis bestaat niet meer. Zie? Ik ben even de Engelse commentaar aan doorlezen. Hier staat precies wat ik net gezegd heb. Dus ik kan weer verder. Zwijgt gij inwoners des eilands, daar komt het woord eiland dus, pront. Kan ook kunnen zijn, zwijgt gij inwoners van de kolonie. Van de nederzetting over zee. Gij die de kooplieden van Sidon over zeevarende vervulden. Let op dat nou Sidon genoemd wordt in plaats van Tyrus. Maar in de praktijk is het verschil niet zo groot. Eigenlijk was het zo dat Sidon is ouder. En Tyrus is een nederzetting ontstaan vanuit Sidon. Alleen Tyrus is veel groter geworden dan Sidon. Zo is dat gegaan. En daarna waren het concurrerende steden, hoewel ze familie van elkaar waren, uiteraard. Maar ja, dat heb je bij ons in Nederland tussen Edam en Monnikendam. Of had ik moeten zeggen Amsterdam en Rotterdam. Of had het moeten zijn Ajax en Feyenoord, dat kan ook nog. He? Heb je dat hier in de buurt ook nog zulke?
Lokale
tegenstellingen. Altijd concurrentie. Hoe dichter bij elkaar, hoe vijandiger. Omdat men toch het verschil wil maken. Zo is het eigenlijk, hè? Goed. Gij die de kooplieden van Sidon over zeevarende vervulde. Sidon, Tyrus zei ik, dat is rots, gewoon het woord voor rots. En dat was het ook. Ook in de zin van onwankelbaar, onneembaar. En Sidon, men vertaalt het met aan de kant liggen. Maar het is eigenlijk loeren. Dat wil zeggen in een hinderlaag liggen. Afwachtend zijn. Men heeft uitgelegd, want men wil ons altijd alles uitleggen, dat het slaat op de visserij vanuit Sidon. Want bij de visserij dan gooi je net uit en dan wacht je gewoon. En na een bepaalde tijd of tegen een bepaald tijdstip haal je het net weer in de hoop dat er wat in zit. En daarna, nou ja, het kan dus ook zijn bij andere soorten van jacht. Je zet je strikken uit, koperdraad. En dan hoop je dat er een konijn in loopt, zal ik maar zeggen. Dat is het eigenlijk. Hè. Ja, dat mag natuurlijk niet, maar ja. Zo. Zoiets. En dan intussen maar wachten, op de loer liggen. Maar het heeft iets negatiefs, dat zie je dan. Zwijgt gij inwoners des eilands, gij die de kooplieden van Sidon over zeevarende vervulden. Want het punt is dat die steden rijk werden van niet een echte, niet een productie, een product dat ze zelf leverden, maar van de handel, de dingen die ze van ver haalden en daarna weer verkochten enzovoort. Hè. En u ziet er waarschijnlijk geen kwaad in, toch? Toch heeft u hier er wat tegen. Ja. En wiens inkomst was het zaad van Sichor over de grote wateren. Sichor, dit is natuurlijk weer hoogdravende poëtische taal. Sichor betekent zoveel als donker, troebel. En traditioneel beschouwt men het als een verwijzing naar de troebele wateren van de Nijl, van Egypte. Want daar werd landbouw bedreven via de wateren van de Nijl, de vruchtbare wateren van de Nijl, de troebele wateren van de Nijl, met zijn leem daarin enzovoort. Maar de productie van Egypte was veel te groot voor Egypte zelf, dus die spul werd verhandeld. Het graan. Via Tyrus en Sidon. Zo ging dat. Vroeger deden we dat in Nederland ook. Hè. De grote graanschuren waren in Oost-Europa. En wij hadden de schepen varen vanuit Nederland, vanuit Amsterdam en de aanliggende havenplaatsen naar de Oostzee, Oostzeehandel, naar Danzig. En daar werden de landbouwproducten vandaan gehaald. En gebracht naar Nederland en vanuit Nederland weer verkocht. Naar, nou ja, naar de hele rest van de wereld. Zo was het eigenlijk. Totdat er iemand jaloers wordt en zegt, die handel wil ik wel overnemen. En dan heb je oorlog dus. We hebben een paar Engelse oorlogen aan te danken. En nog een paar met Scandinavische landen. Er zijn een paar Nederlanders schatrijk van geworden trouwens, van die oorlogen. Maar, hè? Ja, want dan leverden de Nederlanders ook de wapens, hè? De schepen en de kanonnen. Aan de vijand. Haal je weer wat kosten eruit, zou ik maar zeggen. Maar goed. Raar ding. Wiens inkomst was het zaad van Sichor. Dat wil zeggen wat Egypte opleverde. Matthias en Sidon verdienden eraan. Over de grote wateren. De oogst der rivier. Het werd waarschijnlijk over de hele wereld getransporteerd. Hoe komt het eigenlijk dat Finland net heet als Fenicië? Het is dezelfde naam. Finland. Finland. Fenicië, dat is gewoon hetzelfde. Dat land erachter of dat Isië erachter, dat maakt geen verschil. Nee, omdat de Feniciërs daarheen voeren natuurlijk. Ze hebben hun naam erachter gelaten. En niet alleen daar trouwens, maar zo. Zij was de markt der heidenen. Tyrus, Sidon. Zij was de markt der heidenen. Dat wil zeggen, je had een product en dat breng je naar de markt. Dan kun je dan met je katootje naartoe. Naar de motormarkt. Dat is bij de Overtoom. Hè? Althans in Amsterdam. Was zo. Nou goed. Daar breng je je spullen naartoe en dan verkoop je dat. En dan ga je met je geld weer naar huis. Zodat je meer van die plaatsen. Zie? En de wereldmarkt, ja, dat was daar. Tyrus, voor heel de wereld. Als je wat had, bracht je het daar naartoe. Of je liet het halen. En als je wat nodig had, ging je het daar halen. Ja, Amsterdam is ook zo'n plaats geweest. Antwerpen trouwens ook. Brugge, nog verder terug. Maar zo gaat dat. Dordrecht. In Nederland, aan de wateren. Want met de rivieren naar Duitsland toe, zal ik maar zeggen. Later heeft Rotterdam die functie overgenomen. Zo gaat dat. Bij de maffia ook, gaat dat ook zo, hè? Ja. En in de politiek gaat dat ook zo. Maar dat is wat hier aan de orde is. Die grote wereldhandel. Enzovoort. En de staat wordt beschaamd, o Sion, vers 4, Sidon, want de zee spreekt, ja, de sterkte der zee, zeggende, de zee, de sterkte der zee is gewoon Tyrus, hoor. Hier. Gelegen te midden van de zee als eiland, de sterkte der zee, die rots daar, Die zegt, ik heb geen barensnood gehad, ik heb ook niet gebaat en ik heb geen jongelingen grootgemaakt en geen jonge dochters opgebracht. Het is poëtische taal en de strekking daarvan is dit, dat al wat voortgebracht is, is er niets gedaan. Het is er niet meer. En dus niks voortgebracht. Het is de tragiek van ouders die overlijden nadat al hun kinderen reeds zijn overleden. Dat brengt het idee met zich mee, gevoelsmatig, van het leven was voor niks. Ik praat niet uit ervaring uiteraard, maar wel vanuit de geschiedenis. Dat kwam wel voor, zal nog wel voorkomen. Maar dan krijg je dus dat er uiteindelijk geen erfgenamen zijn. En wat men de leven lang aan gewerkt heeft dikwijls, ja, dat blijkt op niks uit te lopen. En dat is wat hier beschreven wordt. Dat er net zo goed niet kunnen zijn. Tyrus is uit Sidon geboren, dat zei ik u net al, en dat is waarop gezinspeeld wordt hier. Maar dat net zo goed niet geweest kunnen zijn, want Tyrus bestaat niet meer. Althans, dat is wat geprofiteerd wordt. Zie? En zoals men ooit, als vers 5... gereageerd heeft in Wedom, heet dat, over de tijding van Egypte. Binnen Bijbelskader moet dat dus slaan op de uittocht uit Egypte en van Israël. En daarmee de ondergang van heel Egypte. Want dat is wat toen gebeurd is. En het was een wereldmacht in die dagen. Zo zou deze wereldmacht, maar het is een economische, niet een militaire of politieke, zo zou deze economische wereldmacht te gronde gaan en de Heer zelf zou dat doen, want dat is de strekking van de profetie. Het is geen prettige boodschap, lijkt mij. He? Want deze dingen die worden gezegd over Tyrus, maar feitelijk worden ze gezegd over Israël. En precies zoals de profetieën over Juda en Jeruzalem, uit het volgende hoofdstuk bijvoorbeeld, zoals die een vervulling gehad hebben in het verleden, maar alsnog vervuld zullen worden in de toekomst, zo zullen dit soort profetieën, die een vervulling hebben gehad in het verleden, alsnog vervuld worden in de toekomst. Maar dan is dit er een, niet over de letterlijke stad Tyrus, maar over Israël. Met zijn wereldhandel. En dat is actueel, vandaag. Nou goed. In Jesaja 23 waren wij inmiddels bij vers 6. Vaart over naar Tarsis, huilt gij inwoners des eilands. Gij inwoners van de kolonie, of welk eiland het maar is. En waar ze maar zich gevestigd hebben. Het moederland, de moederstad, van waar zij vertrokken, was nou eenmaal Tyrus. Maar daar kan men niet meer wonen. En dus staat er, vaart over naar Tarsis. Dat wil zeggen, naar de kolonie of waar het maar is. Misschien wel gewoon naar Amerika, hoor. Dat zou best mogelijk zijn. Ik weet eerlijk niet waar Tarsis gelegen zou moeten hebben. Het punt is dat er in de loop der eeuwen zoveel over getheoretiseerd is, dat het nou niet meer te controleren valt. Hè? Wat is nou echt en wat is verzonnen? Ik weet het echt niet. Zelfs het idee dat Tartessus in Zuid-Spanje, dat genoemd is hiernaar in plaats van andersom. Zo van, we noemen het net als die Bijbelse plaats, dan hebben we meteen een reputatie. Ik zou het u niet kunnen vertellen.
Jonah ging toch van Tarsis naar Nineveh?
Ging van Joppe, van Jaffa. Oh, ja, maar het ging over zo'n schip. Geven van Tarsis, ja. En hij moest dus naar het oosten over land, maar hij ging met een schip naar het westen. Ja. Totaal de andere kant op. Ja. En toch kwam hij in Nineveh terecht. Via de schipbreuk. Als je dat verhaal zou vertellen, dat gaat echt helemaal over de 10 stammen en hoe in onze dagen het evangelie daar terechtgekomen is. Serieus. Daar gaat het over, die geschiedenis van Jona. En dus met een schipbreuk, en die rijmt op de schipbreuk van Paulus. Ook via een schipbreuk. En die ruimt natuurlijk om de schipbreuk van Jozef van Arimathea, maar die staat niet in de Bijbel. Maar wel in de kerkgeschiedenis. En zo kwam hij dan in Frankrijk aan in Marseille en via Marseille naar Brittannië. Enzovoorts. Nou goed. Vaart over naar Tarsis, huilt gij inwoners des eilands. Is dit uw vrolijk huppelende stad? Je vraagt jou wat huppelen in het Hebreeuws is. Toch of niet? Ja. Heb je dat niet, dan vraag ik me dan al, huppelen? Dan kom ik zomaar niet op. Wat zou dat nou zijn in het Hebreeuws? En het antwoord is, dat woord staat er ook niet. Het vrolijk huppelen is de vertaling van één woord. En het vertalen met vrolijk vindt men niet voldoende. En toen heeft men het vertaald met vrolijk huppelen. Vrolijk uitgelaten zijn en bewegen enzovoort. Dat is het. Dus hebben ze vertaald met vrolijk huppelen. Maar vrolijk zijn is wat mij betreft voldoende. Is dit uw vrolijk huppelen? Dan? Ik heb er een ander woord voor trouwens. Wat dacht u van bruisend? Dat heb ik nagevraagd in Brussel. Want Brussel was toen nog een bruisende stad. Ja, maar weet u wat een bruisende stad is? Een vrolijk huppelende stad. Ja. Is dit uw vrolijk huppelende stad, welke altijd van al de dagen af is? Heel lang. Maar haar voeten, haar eigen voeten, zullen haar verre wegdragen om in vreemdelingschap te verkeren. Het idee is dat de inwoners van Tyrus zich ergens anders moeten gaan vestigen. In het buitenland. Wat weet je? Het zij op de vlucht het land, de stad uit, het eiland af en dus naar de koloniën. Dat is in de praktijk dan ook gebeurd. Uiteindelijk is het zo dat de ondergang van de ondergang van Samaria, van het tienstammenrijk, dat gebeurde in de dagen dat ook Tyrus niet verwoest, maar veroverd werd, schatplichtig gemaakt werd aan door de Assyriërs. Dat was in 722 uiteindelijk officieel voor onze jaartelling. Vanaf die datum, vanaf dat jaar, en ik kijk niet op één jaar, maar vanaf dat jaar heb je de grote opkomst van Carthago. Zomaar ineens. Niet dat het daarvoor niet bestond, dat wel. Maar Carthago als wereldhandelscentrum en daarmee als wereldmacht. Ja, dat is van ongeveer die tijd. Maar dat klopt natuurlijk precies. Het is de ondergang van Israël. In de zin van het tienstammenrijk. De verovering van Tyrus en Israël door de Assyriërs. En daarmee verplaatst zich dus de handel logischerwijze naar een van de koloniën. En de belangrijkste was inderdaad Carthago. Waarom ook niet? Want het was wereldhandel. Dat betekent dat als je van Tyrus de wereld over wil varen, dan moet je altijd eerst de hele Middellandse Zee door om door de zuilen van Hercules te varen. De Middellandse Zee uit. En dan het zij rechtsom om de Noord, de Noord-Europa, of linksom, maar dan moet je helemaal om, nou ja, of om de Goede Hoop heen, om Afrika heen, of eventueel Zuid-Amerika, wat je maar wil, maar het is toch een beetje lastig. Dus als je inderdaad de Tyrus niet langer kunt handhaven, dan zoek je in ieder geval een plek verder naar het westen. En die was er al, Carthago. De nieuwstad, zo heette het, Carthago. Wat vertaalt men nieuwstad? Een nieuwe stad. In het Hebreeuws namelijk. In de Hebreeuwse naam. En toen kwamen de Carthagers in opkomst. Dat heet trouwens Punië. Want bij de Romeinen heette het de Punische oorlogen. Maar Punisch is de verbastering van Phoenicisch. Alleen het land heet niet Phoenicië, want dat is de oostkust van de Middellandse Zee, wat wij Canaan noemen. Maar het zijn wel Foniciërs die daar in Carthago wonen. Alleen het wordt verbasterd tot Puniërs. Maar een P is een F. Het is gewoon dezelfde letter. Dus het is toch dezelfde naam. Hebben jullie die nog? Nou ja, zelf noemden ze zich trouwens... Ja, hoe je het uitspreekt, weet geen mens. Maar wel hoe je schrijft, BRT. He? Dat is de Belgische Radio en Televisie, ja. De BRT. Dat wil zeggen Britten. Barat, zegt men, want als men de klinkers niet weet... dan vult men automatisch een A in. Dat is klassiek, dat doe je dan. In het Hebreeuws geldt dat ook. Hè. Als je de wortel van een woord noemt, dan is het drie medeklinkers. En dan moeten klinkers tussen. Dus altijd een A. Dat is de wortel. Want die verandert onderweg. Maar toch maar weer. Hè. Dus een I wordt een I. En een A wordt een O. Dat weet u allemaal. Hè. In deze buurt van het land weet u dat allemaal toch. Hè. En een H laat je weg. Behalve waar hij niet staat. Daar voeg je hem in. Hè? Dat doen de Grieken ook. Maar ja, toch maar. Barat. Barat. En daar komen de Britten vandaan. Maar het is hetzelfde Barat. Zo noemden de Foniciërs zichzelf. Zo noemden de Carthagers zichzelf. BRT, ja. En dan heb je de variant, dat is PRT. Want de Arabieren spreken een B altijd uit als een P. Doe je dat nog? Nou ja, het is eigenlijk andersom. Ze spreken een P uit als een B. Ja, P spreken ze uit als een B. Hebben moeite met de P en de B om die van elkaar te onderscheiden in elk geval. En vandaar dat je ook de parten hebt. PRT is dat, maar dat is net zo goed Israël. Want BRT is in het Hebreeuws Barat, dat is het verbond. Bet, zeggen we dan. Het verbond. Een verbondsvolk. Zo noemden ze zich. Het volk van het verbond. Zo kennen we Israël. Zo kennen we de Foniciërs. Althans, zo kenden ze zichzelf. De Grieken noemden hem Foniciërs. De Romeinen noemen hem Puniërs. Maar de Romeinen zijn van latere datum. Dan ben je dus inmiddels al in Carthago. Maar ook de Carthagers noemden zich zo. We hebben nog munten van ze. Staat keurig op BRT. En van die naam kom je ook in Brittannië terecht, uiteraard. Heb je dat nog? Ik vind het over de hele wereld. Maar ja, daar zijn ze ook geweest, over de hele wereld. En zijn ze nog eigenlijk, hè. Nou goed, de vrolijk huppelende stad is teniet gegaan... en de inwoners, wie het maar waren, van heel Fenicië feitelijk... en van heel Israël, zijn... naar elders vooruit, ze verkeren in vreemdelingschap, zijn in ballingschap gegaan. Dat geldt niet alleen voor Tyrus, dat geldt ook voor Israël dus. Al die lui met hun wereldhandel. Het voordeel ervan is, dat als je die wereldhandel hebt en je hebt overal je nederzettingen, heb je ook een plek om naartoe te gaan, naarheen te vluchten. Vandaar dat je Britten, maar wat dacht u van Nederlanders, dat je die vindt over heel de wereld. Als hier in het vaderland, mag je dat nog zeggen, het vaderland... Oh, zeg, patria. Als hier in... Dat is de klassieke term, patria. Als hier in patria het niet zo goed gaat... of je vertrouwt het hier niet... dan ga je naar een van de koloniën. Dan ga je naar de oost of naar de west. Huh? Of naar de zuid, dat kan... Kan dan ook, Zuid-Afrika, ja. Dan emigreer. Dan ga je naar een van de koloniën van oudsher. Totdat je daar natuurlijk weer uitgejaagd wordt... Want zo is dat gegaan over het algemeen in de geschiedenis. Tenzij dat je je inmiddels zelfstandig hebt kunnen maken in zo'n kolonie. Maar dat is niet altijd gelukt. Toch? Dat is Amerika wel gelukt natuurlijk. Maar in Aziatische landen en Afrikaanse landen dan weer niet, hè? Maar goed. Maar dat is wat hier beschreven wordt. Om in vreemdelingschap te verkeren. Vers 8, wie heeft dit beraadslaagd over Tyrus, de kronende stad? Ik snap niet waarom ze dat met kronende vertaald hebben. Want gekroond was beter geweest. De gekroonde stad. Waarschijnlijk heeft men het niet echt begrepen, maar vooruit. Het woord, vertaald met kroon of kronend, betekent zoveel als omringen. En vandaar ook kronen. Dat is een correcte toepassing van het woord. En dus een gekroonde stad. Een stad die heerschappij uitoefent. Al was het maar dat de stad de golven beheerste. Ruled the waves. Kent u die? Britannia rules the waves. Britannia regeert de golven, de zeeën. Maar ja, de term is net zo goed van toepassing op het oude Barat, namelijk op de Carthagers en daarvoor de Phoeniciërs. Allemaal hetzelfde volk, hoor. De gekroonde stad, de regerende stad. Welke kooplieden vorsten zijn, zie je, het wordt uitgelegd. Welke kooplieden vorsten zijn, welke handelaars de heerlijkste in het land zijn. In Nederland hebben we dat ook gehad, dat was in de dagen van de Gouden Eeuw. En inderdaad, van de handel op de Oostzee en daarna naar de Oost, naar de West enzovoort. Daar heeft Amsterdam zijn pracht aan te danken, zijn grachtengordel, aan de rijkdom van de handelaren. Hebben jullie die nog? Ik weet nog dat ik voor het eerst kwam in Markt Neukirchen, dat was Oost-Duitsland. Dat ligt tegen Bohemen, hoe heet dat, tegen Tsjechië aan. En ik moest daar wezen, want daar maken ze muziekinstrumenten. Alle muziekinstrumenten. Maar met name klarinetten dus, hè. Daar moest ik naartoe en dan kwam ik daar in Markt Neukirchen, waar iedereen zich met muziekinstrumentenproductie bezighoudt. En daar staan er toch een paar paleizen, prachtige grote huizen. Maar die zijn van de handelaren. Van oudsher dus, hè. Want de lui die het handwerk verrichten, oké, die krijgen een bedragje voor het ingeleverde werk. En daarna gaat het, weet ik hoeveel keer, over de kop bij de handelaar. Enorm postkantoor ook, dan. Want van daaruit werden die instrumenten van oudste instrumenten verstuurd de hele wereld over. En hoewel het te lijden gehad heeft onder de communistisch regime van Oost-Duitsland, staan die panden daar nog steeds, zie je de oude glorie van vroeger nog. Maar de rijkdom is niet van de mensen die het werk deden. Is van de mensen die de handel deden. Hè? Ja, broeder, ik ben blij dat u het zegt. Dat is nog zo. Ja, je kan ervan denken wat je wil, maar er zit iets krom. Dat kan niet missen. Er loopt iets niet goed. Daar verdwijnt de opbrengst van het hele métier. En het grootste deel van de opbrengst verdwijnt daar waar men het minste eraan gedaan heeft. Als je nou praat over onrechtvaardige verdeling van kapitaal en dat soort dingen. Ja, daar zit dat. Maar ja, dat zijn ook de mensen die de dienst uitmaken. Het zijn de vorsten, dat staat hier ook. En in Nederland hebben we dat net zo goed gehad. Hoe het nu is, durf ik niet te zeggen. Soms denk ik, ze maken een politieke carrière in Den Haag. En als ze daarna verdwijnen, dan gaan ze pas echt regeren. En dan komt ook het grote geld pas natuurlijk.
Dan zijn ze onder de balken en
de norm vandaan. En dan gaat het echt een paar keer over de kop. Ik bedoel, je helpt eerst een paar banken om overeind te blijven als politicus. En daarna ga je bij diezelfde bank werken. Dan hoef je niks te doen, dan krijg je een vorstelijk salaris. Wegens verleende diensten. Dan weet je wie? Ik heb een heel rijtje. Ja, laat ik er maar niet over beginnen. Over dat hypocriete gedoe. Maar zo zit het wel in elkaar. En mark my words, als ze het hebben vandaag over de economie, hebben ze het echt niet over de mensen die het productiewerk doen. Of over een productiebedrijf in het algemeen. Dan hebben ze het over de lui die aandelen hebben. En of die moet opleveren. Met de armen over elkaar wel te verstaan.
Ja.
Daar hebben ze het dan over. Over die koersen die op en neer gaan. Terwijl er in werkelijkheid dan dus niks gebeurt. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Maar dat houdt de internationale wereld bezig. De koersen die op en neer gaan. Maar het heeft met de gewone werkelijke gang van zaken in de wereld, met het werk als zodanig, echt niets van doen. Het is gewoon een monopoliespelletje. Ik ben van mening dat het echt een contante geld in de praktijk ook maar gewoon monopoliegeld is, hoor. Nou ja. Als stop is, druk je het bij. Nee, het wordt vanzelf afgeschaft, broeder. Ja, het wordt vanzelf een keer afgeschaft. Het moet allemaal virtueel worden. We leven al in een virtuele wereld. Dat geld is ook een virtueel ding. Het bestaat niet echt. Daar gaat het helemaal naartoe. Maar de werkelijkheid is dat als je in je onderhoud wil voorzien, dan moet je wat doen. Er moet gewerkt worden. En als ik het niet doe, dan moet een ander het voor mij doen. Ik bedoel, als ik aardappels wil eten en ik verbouw geen aardappels, dan moet iemand anders die aardappels voor me verbouwen. Zo simpel. Iemand moet dat werk doen. En dat is de echte economie. Aan de kost komen namelijk. En dat wat in die beurzen gebeurt, dat gaat voor economie door. Daar wordt het zaakje gemeten enzovoort. Daar maakt men zich zorgen over. Maar dat is niet de echte wereld. Dat is allemaal flauwekul. Maar dat is wel de wereldhandel, naar men denkt. En dat heeft daar invloed op natuurlijk ook. Maar het punt is dat daarover zo'n oordeel zou komen. Want dat is waarover hier gesproken wordt. Hè? Het probleem is dat zoiets als die wereldhandel alleen maar kan bestaan via dit soort financiële manipulatie. Ik bedoel, om dichter bij huis te blijven, in Nederland, de echte wereldhandel, hier in Nederland kwam op gang in de dagen van de zogeheten Gouden Eeuw, Oost-Indische Compagnie en wat het maar allemaal was. Maar het waren precies de dagen dat men aandelen uitvond en daarin ging handelen, zoals de Oost-Indische Compagnie ook opgezet. Uitvinding van de aandelenbeurs enzovoort en meteen het manipuleren van de koersen. Zwaar. Grootste aandeelhouder, mag het niet zeggen, het is familie van me. De grootste aandeelhouder van de Verenigde Oost-Indische Compagnie was Isla Clemere. Maar hij is degene die voor het eerst in de wereld ooit beschuldigd is geworden van het manipuleren van de koersen. Via berichtgeving enzovoort, via voorwetenschap en dat soort dingen al meer. Dat verhaal. Het zit aan elkaar vast. En wat aan de ene kant aan goeds geproduceerd werd, tot stand gebracht werd, werd aan de andere kant de grote bron ook van het grote falen, ook van de Oost-Indische Compagnie. Maar goed. Het zijn moeilijke dingen, maar het loopt uit de hand. Dat is het grote probleem. Er is niks mis mee dat u een product maakt en u verkoopt het ergens aan de andere kant van de wereld. Maar het gaat een eigen leven leiden. En het wordt van gewone handel van producten en distributie ontaard het in financiële manipulatie en wat het maar wezen mag. Speculatie eigenlijk. Dat is wat het is. Maar ja, dat is in zichzelf een criminele bezigheid. Naar Bijbelse maatstaven. Zie je? En dat is het grote probleem, dat is de achtergrond van dit hele verhaal. En daarom dat oordeel erover, over Tyrus. En uiteindelijk wordt dat ook gezegd over Babel. Niet zozeer in hoofdstuk 13 en 14 van Jesaja, hoewel daar ook. Maar zeker in Openbaring. Dan vind je woorden van dezelfde strekking. Gaat ook over de zeeën en over schepen. En dat, met diezelfde terminologie wordt dan ook de wereldeconomie, de wereldhandel aangeduid. Alsof het één grote oplichtersbende is en dat is het in de praktijk ook. Sorry, dat doe ik niet helpen. En dat is wat hier beschreven wordt. Wie heeft dit beraadslaagd over Tyrus? Die heersende, die stad welker kooplieden vorsten zijn? Welke handelaars de heerlijkste in het land zijn? Ik vestig uw aandacht op de politiek van vandaag, internationale politiek. In de eerste plaats en bijna uitsluitend handel is dat het alleen maar gaat over geld en over materiële dingen. En over de groei van de economie. Iets waar politiek zich in het verleden nooit mee bezig heeft gehouden. Omdat men een heel andere wereldvisie had. Het waren twee verschillende dingen. Totaal verschillende en strijdende dingen. Dat wil zeggen, politiek en handel waren twee verschillende dingen. Daarom lag Amsterdam ook nooit zo goed in Den Haag. Omdat men in Den Haag en via het Huis van Oranje, om zo te zeggen, in de loop der eeuwen, hield men zich bezig met de positie van het land dat zich staande moest houden enzovoort en moest ontwikkeld worden. Terwijl aan de andere kant die Amsterdammers daar geen boodschap aan hadden, die wilden alleen maar wereldhandel bedrijven en rijk worden. En tegenwoordig, als het over de politiek gaat, gaat het alleen maar over geld. En men zegt, gaat goed met Nederland, want, en dan komt het verhaal over over geld en over ons inkomen, dat we een rijk land zijn, dus gaat het goed. Ja. Maar gaat het ook goed?
Nee.
Ik bedoel, hij heeft er zelf grappen over gemaakt, Rutte. Over dat hem verweten we dat hij geen visie heeft. Toch? Want toen zei hij, dat zie ik zo niet. Maar vond ik wel aardig. Maar het is wel waar. Wat er ook gebeurt. En je hoort Rutte praten. Dan gaat het toch heus alleen maar over geld, hoor. En dat we niet mogen klagen. Want het gaat goed. Want we hebben zussen. We hebben dit en we hebben dat. Ja, maar dat is niet waar een mens gelukkig van wordt. Bij hem maakt het niks uit. Hij is altijd gelukkig. Hij is zo geboren. Kan hier niks aan doen.
Hè?
Ik ben wel eens jaloers op zulke mensen. Ik ken er nog een paar. Die lachen altijd, altijd vrolijk. Wat er ook gebeurt. Ik weet niet wat dat is voor een afwijking, maar. Maar toch maar weer. Ja.
Als je opstappen, heb je zelfs de verantwoordelijkheid nog genomen.
Nou, ja, zelfs dan nog, ja. Ja. Maar het waren vroeger twee dingen, maar het is door elkaar gegooid. Het gaat alleen nog maar om de poen. Ja. Gewoon om de pegels, ja. Ja, ik sprak dus jaren geleden met zo'n bomenkweker uit Boskoop. Een interessant praatje. Ik probeerde achter te komen hoe ze dat dan deden. Hoe dat dan ging met die veredeling van die bomen enzovoort. En toen uiteindelijk begon hij te lachen en zei, ja, maar ja, het gaat uiteindelijk echt alleen maar om de pegels, hoor. Het gaat alleen maar om de pegels. Zijn broeder Windhorst. Ja, daar houden we ons mee bezig. Niet zozeer met het agrarische werk, maar met het gokken van wat voor product moet ik dit jaar uit de grond zien te stampen, want wat kan me dit jaar het beste opleveren? Waar is de meeste vraag naar? Hoe ze gingen de laatste jaren? Welke tendens zit erin? En wat moet ik dus nu in de grond stoppen om er zoveel mogelijk geld uit te krijgen? Hoezo boontjes? Enzovoorts. Maar zo zit de hele wereldeconomie in elkaar. Ze maken geen auto's, ze maken geld. Ze voetballen niet, ze maken geld. Begrijpt u? Het gaat alleen maar over geld. Dat is wat ze aan het doen zijn. Ja. En daarmee gaat zo'n wereld dus gewoon naar de bliksem. Omdat het geen inhoud meer heeft. Hè? Ja. Ja, goed. Wie heeft dit beraadslaagd? Antwoord vers 9. De Heere der Heerscharen heeft het beraadslaagd. Die maakt daar een end aan. Opdat hij ontheilige de hovardij, de hoogmoed, van alle sieraad, om al de heerlijksten der aarde of van het land, wat je maar kiest, eres, verachtelijk te maken, want al het hoge, al het hoogmoedige zou vernederd worden, toch? Ga door uw land als een rivier, gij dochter van Tarsis. Er is geen gordel meer. Het beeld is van een vrouw, want het is vrouwelijk. Het beeld is van een vrouw die door de rivier moet trekken en die geen gordel om heeft om de kleding op te trekken. En waarschijnlijk ook de gordel is van oudsher de fietstas, hè? Maar dan zonder fiets. De gordel. Fietsen is altijd goed, maar fietsen zeggen mensen lachen. Ik ken nog zo'n woord. Mondharmonica. Maar goed. De gordel, dat is waar de bezittingen aanhangen. En ook waar men zijn geld in, aan de binnenkant, in bergt. Vandaar het belangrijkste kledingstuk van de militair is de gordel. Ja. En de belangrijkste wapentuig is dus de speer. Dat begrijpt u. Ja. De gordel. Want daar hangt de hele rest aan. Daar houdt men zelfs de gewone kleding mee bij elkaar. Dat is wat het is. Maar het is er niet meer. Er is geen gordel meer. Hij heeft zijn hand uitgestrekt over de zee. Hij heeft de koninkrijken beroerd. De Heer heeft bevel gegeven tegen Kanaan. Want in Kanaan ligt Tyrus. Hebben we dit nog? Als je geluk hebt en je hebt een Bijbel met kanttekeningen of iets dergelijks, of een eenvoudige Bijbelcommentaar, dan staat daar gewoon in: Kanaan is de naam voor Fenicië. En dat is zo. Het is hetzelfde wat in de Bijbel Kanaan heet, noemen de Grieken Fenicië. De Heer heeft bevel gegeven tegen Kanaan. Dus uiteindelijk inclusief Israël. Want in de praktijk was de handel in handen van Israël. Heeft bevel gegeven tegen Kanaan om haar sterkten te verdelgen. En heeft gezegd: gij zult niet meer vrolijk huppelen. Gij zult niet meer bruisen. O gij verdrukte maagd, gij dochter van Sidon. Naar Gittim toe, maak u op, vaar over, ook zult gij al daar geen rust hebben. Ook hieruit blijkt dat onder Gittim meer verstaan moet worden dan slechts smal Cyprus. Maar het is wel het idee van de zee over, waarheen dan ook. Naar letterlijke eilanden of gewoon naar koloniën, maar ook al daar zult gij geen rust hebben. En zo is het ook gegaan. Want het is ook met Carthago natuurlijk slecht afgelopen. Uiteindelijk. En er waren er meer, maar laat het maar buiten beschouwing. Ziet het land der Chaldeeën, dit volk was er niet. Dat gaat over de Babyloniërs dus. Die waren er oorspronkelijk niet. Eerst komt nog Assur in de dagen van Jesaja. Eerst komt nog het Assyrische Rijk, waaraan Tyrus en Israël ten gronde zouden gaan. Maar daarna zouden alsnog de Babyloniërs komen. Voortkomend uit Assur, zo staat het er ook. Ziet het land der Chaldeeën, dit volk was er niet. Assur heeft het gefundeerd voor degene die in de wildernissen woonden. Het idee is dat die Chaldeeën, die Babyloniërs, beschouwd worden hier in de Bijbel, beschouwd worden als een rondtrekkend volk. Wij noemen het dan meteen nomaden, maar het is een beetje voorbarig. Volkeren trokken van oudsher rond. De mensheid vermenigvuldigt zich, dus hij moet onder loop. Ik bedoel, op deze plek worden vanzelf overbevolkt. Er komen te veel mensen bij, dus men moet er vandoor. De mensheid heeft altijd rondgezworven. Niet noodzakelijk als vluchteling, zo beschrijf je dat niet, maar wel als migranten. Alle volkeren zijn altijd gemigreerd. Maar voor zover men zich gevestigd heeft, die Chaldeeën hebben zich min of meer gevestigd in de dagen van het Assyrische Rijk. En daarna ging Assur ten onder en namen de Babyloniërs dat rijk over. Dat moet nog gebeuren in de dagen van Jesaja overigens, maar het wordt geprofiteerd. Degene namen die in de wildernis woonden. Dat zijn de Chaldeeën. Maar zij richtten hun sterkten op en bouwden hun paleizen. Of zullen hun paleizen bouwen. Maar hij heeft het tot een vervallen hoop gesteld. Houd gij schepen van Tarsis, want uw lieder sterkte is verstoord. Dat is het centrale thema. Steeds, hè? Komt steeds terug. Houd gij schepen van Tarsis, want uw lieder sterkte. De rots, Tso, Tyrus, is verwoest. En het zal geschieden te dien dagen dat Tyrus zal vergeten worden. 70 jaren gelijk eens koningsdagen. Of gelijk eens koninkrijksdagen. En als u mij vraagt, die 70 jaren die hier beschreven worden, zijn de 70 jaren uit de dagen van het Babylonische Rijk, dat hier wordt aangekondigd. Hè? Ja, het zijn de 70 jaren gerekend vanaf jaar 1 van Nebukadnezar. Dat is 606 voor onze jaartelling. Dat is meteen jaar 1 van het Babylonische Rijk, het Rijk der Chaldeeën dus. En dat heeft exact 70 jaren geduurd, tot 536. Want dat was jaar 1 van Kores Cyrus. Maar in de Bijbel heet hij Kores, wat hetzelfde is natuurlijk. Cyrus de Pers. Dat zijn diezelfde 70 jaren als uit Jeremia. Met betrekking. Jeremia 25, ik geloof het meteen. Zijn dezelfde 70 jaren als uit Jeremia. Met betrekking tot het Babylonische Rijk. En in die tijd was Cyrus. Was Tyrus dus. Nou ja. Belegerd. Het was niet verwoest. Maar het was in ieder geval schatplichtig aan Babel. Dat wil zeggen, ingeperkt in zijn macht. En daarna, zoals de Joden na 70 jaar, dus in 536 voor onze jaartelling, mochten terugkeren naar Jeruzalem. Zo had Tyrus toen ook weer alle vrijheid teruggekregen. Maar ja, dan ben je in 536 en dat is een beetje laat, want inmiddels was natuurlijk allang de wereldhandel gecentraliseerd in Carthago. Dus nooit teruggekeerd naar Tyrus. Want ik heb u al gezegd, Tyrus is 3 keer flink belaagd geworden. De eerste keer was inderdaad onder de Assyriërs. En het werd toen schatplichtig gemaakt aan de Assyriërs, maar niet verwoest. Daarna inderdaad 70 jaren in de dagen van Nebukadnezar, om zo te zeggen. Waarbij de stad trouwens ook een jaartje of 13 geloof ik bij elkaar belegerd is geworden. En in ieder geval schatplichtig gemaakt is. En daarna is het gebeurd onder Alexander de Grote. Ik zei het straks 330 voor onze jaartelling. Wat 333 moeten zijn. En toen in 7 maanden tijd heeft Alexander de Grote daadwerkelijk de stad verwoest. Maar dan staat er vervolgens, Tyrus zal vergeten worden, 70 jaren, gelijk de dagen van een koninkrijk, zo lees ik hem, dan heb ik geen problemen meer. Maar ten einde van 70 jaren, of gewoon ten einde van 70 jaren, zal in Tyrus als een hoerenlied zijn, iets wat in een wereldhandelstad toch gebruikelijke aria's zijn. Neem de harp, ga in de stad rondom, gij vergeten hoer, speel wel, zing veel liederen opdat uw gedacht worden. Ja, ik moet er wel even wat bij zeggen. Dat begrip dat vertaald wordt met hoer en hoererij, dat zijn termen die feitelijk alleen maar betekenen ontrouw. Dat is wat het is. En of je dat ernstig opvat of niet, hangt er vanaf op welk gebied er sprake is van ontrouw. En waar hier sprake van is, is over internationaal gedoe. Waarbij men dus feitelijk ontrouw is aan zichzelf, aan het eigen land. En in het algemeen, het woord voor handel is afgeleid van de naam Kanaan. Nog anders, de naam Kanaan wordt zelfs vertaald met handel. Met name in verband met Tyrus in Ezechiël 27 en 28. Wat voor woord hier staat, weet ik niet. Maar daar komt het voor. Er staat, wegens de veelheid uw koophandel, staat er dan over Tyrus. En er staat gewoon de naam Kanaan. Heb u dat? Kanaan per definitie is koophandel. Maar het staat in de Bijbel gelijk aan ontrouw, namelijk aan bedrog. Er wordt wat gelogen in de handel. Wat is iets waard? Nou ja, er wordt altijd gelogen. Als je wat verkopen wil, wordt het tegen je gelogen. Als je wat kopen wil, wordt het tegen je gelogen. Dat is per definitie zo. In ieder geval, wat er ook aan de orde komt, je kan erover onderhandelen. Of je het leuk vindt of niet. Zeg, ik heb het er niet voor over, of daar doe ik het niet voor weg. Of wat dan ook maar, het is allemaal discutabel, want waarheid bestaat daar niet. Dat is een zwevend begrip. En ik weet wel dat je daar slecht aan kunt ontkomen, maar de Bijbel kent wel zoiets als vaste prijzen. Een vaste waarde voor het geld in elk geval. Vaste waarde voor een bepaalde hoeveelheid voedsel, graan, kost zoveel zilverstukken, of zoveel talenten zilver, of zoveel sikkels, zijn allemaal gewichten aan kostbare materialen. Dus die dingen staan vast. En wat er ook gebeurt, wat er gebeurt met koers en met inflatie, het kan niet, want die prijzen zijn vast. Heb je dat? Dat hebben wij niet meer. Sterker nog, de inflatie, ik las het laatst nog van een financieel specialist. Die zei, de inflatie is de motor van de economie. En ik bedoelde het, oprecht en eerlijk en vanzelfsprekend, zo werkt de economie. Zonder waardeoordeel. Hij had niet eens in de gaten wat voor een criminele uitspraak die hij deed, want ik vond het een criminele uitspraak. Maar hij zal wel gelijk hebben. Maar die handel is crimineel, naar Bijbelse maatstaven. Daar gaat het om. En daar gaat het dus mee fout. Dat wil zeggen, het gaat sowieso fout, maar de Heer zal er een oordeel over brengen op zijn tijd. En als hij komt, zal hij dat zeker doen. En nou mijn laatste punt, ik moet dringend ophouden natuurlijk. Mijn laatste punt is dit. Die wereldhandel is al heel lang in handen, inderdaad, van Israël. Nee, en ik dacht niet, terwijl ik het zei, dacht ik helemaal niet aan de Joden. Ik weet wel dat dat een populaire, maar tegelijk antisemitische redenering is. Maar dat bedoelde ik helemaal niet, ik dacht er zelfs niet eens aan. Het is in de handen van Israël, zijn er de 10 stammen van Israël. En die hadden een connectie met Tyrus in de eerste plaats. Juda's aandeel als tweestammenrijk is te verwaarlozen daarin. Heb je dat nog? En een oordeel over die handel betekent in de eerste plaats een oordeel over de westerse cultuur als zodanig. Daarom zei ik, het is niet de prettige boodschap voor ons. Maar ik weet het zo zeker, omdat wij zulke profetieën ook vinden, ook met betrekking tot die handel en al wat er aan vast zit. In het boek Amos gaat alleen maar daarover. En Amos gaat alleen maar over de 10 stammen van Israël. Over de Saxen. Over het zaad van Isaac. Staat er ook zo? Enzovoorts. Kortom, daar vind je profetieën over, niet over de 2, maar over de 10 stammen van Israël. Profetieën die in het verleden weliswaar een toepassing gehad hebben bij de ondergang van het 10 stammenrijk, maar die alsnog een toepassing zullen hebben, logischerwijze, in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat logischerwijze berust op de andere gedachte dat profetieën over Juda een vervulling gehad hebben in het verleden. En daarvan weten we ook heel zeker dat ze in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, dus weer en zelfs definitief een vervulling zullen hebben. En dat is ook mijn antwoord op de dikwijls gestelde vraag, hoe zit dat nou? Want Europa komt helemaal niet, en Amerika komt helemaal niet in de profetieën voor. Het antwoord daarop is, ja, we zijn erachter wel, maar het heet Israël. Omdat het dat is namelijk, ja. En dat is wat te wachten staat. Natuurlijk heeft de Bijbel daar een oordeel over. Over dit soort misstanden. Vanzelfsprekend, omdat daar ook een wet over is. Dat wil zeggen, de wet, de Mozaïsche wet spreekt daarover. Over hoe dat zit met financiële aangelegenheden, met handelsaangelegenheden enzovoorts. En die wet heeft men al lang losgelaten. Men heeft het afgeschaft. Men wil niet meer weten dat het in wezen... volstrekt maffiapraktijken zijn om geld uit te lenen tegen rente, dan wel geld te lenen tegen rente, want het is zo. Volgens de Bijbel is dat volstrekt crimineel. Staat de doodstraf op. Het is ook in de loop der tijd door de kerk altijd verboden geweest. Officieel bij de islam trouwens ook. En bij de joden ook. Maar ze hebben allemaal een methode gevonden om er onderuit te komen. We hebben ze lang genoeg tijd voor gehad. En wij denken dat het normaal is. Hetgeen echt absurd is, omdat ik, hoe moet je dat uitleggen? Hier heb ik een stapel geld, die leg ik daar weg en het wordt niet meer. Het groeit niet. Hoezo groeit het kapitaal? Kapitaal groeit niet, het is belachelijk. Als het wel groeit, legt iemand er wat op. Dus dan betaalt een ander, als ik het niet doe tenminste. Toch? En als ik het doe, oké, heb ik ervoor gewerkt. Maar als ik het niet doe, en het is mijn stapeltje, heeft iemand anders ervoor gewerkt. Ik kan niet missen. En in de praktijk, als ik daar een stapeltje geld in leg, wordt het zelfs minder waard. Ja. U ziet, dit is inconsequent, maar daarom kan het systeem ook niet bestaan. Want als het dan toch meer waard moet worden, heeft men uitgevonden, het was 100 piek. Maar hetzelfde stapeltje noemen we na een jaar 108 piek.
Nee, 10 euro.
En hebben 8% erbij.
Van 10 euro.
Dat is in wezen gewoon inflatie. Maar je denkt, nou is het meer geworden. Maar het is niet meer geworden.
Ik kan er niks
mee doen. Nee. Dat kan absoluut niet. Dat is volstrekte onzin. En dat je het lang kunt volhouden, is omdat je je markt kunt vergroten. En heel ons economisch systeem is daarop gebaseerd. Op groei van de markt. Let vooral op. Als economie niet groeit, is het afgelopen. Is die geïmplodeerd. Men maakt zich zorgen over dat de economie in China minder groeit afgelopen jaar dan het jaar daarvoor. Dat is zeer bedreigend. Want als het niet groeit, gaat het met moet groeien, omdat we afgesproken hebben dat we rente moeten opbrengen. En als het niet groeit, wat moet je dan doen? Inflatie toepassen, munt devalueren. Ons hebben ze eruit gered, een jaartje of wanneer was het? Toen ze de euro hebben ingevoerd. Toen hebben ze onze munt wel met dikke 50% gedevalueerd. En toen konden ze weer een paar jaar vooruit. Een verschrikkelijke truc uitgehaald met ons. We zijn grandioos besoden, niet het geworden. Ik heb nog wel sterkere woorden, maar toen maar. Dat is wat ze gedaan hebben. In werkelijkheid. En het is om de economie te redden. En dan verbieden ze de Grieken om hetzelfde te doen. Dat kan niet, want ze hebben onze euro. Nou mogen ze niet. En die economie ontploft dus. Ja, logischerwijze. Want ze hebben het altijd gered door de munt te devalueren. Vooral in Zuid-Europa. Elk jaar gewoon een nulletje overal achter zetten. Weet u wel? Verder verandert er niks. Zo gaat het. Maar ja, het is om dat systeem van rente en groeiende kapitalen in stand te houden. Maar op een gegeven moment heb je die hele wereldmarkt helemaal volgegooid. Valt er niks meer te groeien. En dan ontploft je systeem. Als je er geen klanten bij krijgt, ga je dus kapot. Zo werkt het. En je moet wel, want de overheid rekent ook zo, hè. En de Belastingdienst rekent ook zo. Dus het is echt hopeloos. En als het één keer tot je doordringt, dan raak je dat nooit meer kwijt. Dus als je één keer begrijpt hoe dat in elkaar zit, dan begrijp je dat we in een wereld leven die zo niet kan bestaan. Dit moet kapot. Dat kan niet anders. Kan absoluut niet anders. En de Bijbel zegt dat het ook zal gebeuren. En bovendien dat de Heer zelf er een eind aan zal maken. Dat is hoe het gaat. Maar het is interessant om dan te lezen wat de Bijbel zelf zegt over al die economische wetten en sociale wetten, want die hangen allemaal aan elkaar vast, hè? Ja. Maar goed, volgende keer meer daarover, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En dat u ons via uw profetisch woord een blik gunt op die wereld waarvoor wij gestorven zijn en waar u ons uitgetrokken hebt. Want u hebt ons een plaats gegeven aan uw rechterhand, omdat we van daaruit, vanuit uw positie, vanuit uw standpunt, de wereld, de schepping als zodanig zouden bezien. Om vervolgens deel te hebben aan de openbaring van uw koninkrijk, om recht en gerechtigheid te brengen in nog steeds deze oude schepping. Maar we danken u dat wij zelf reeds nu een nieuwe schepping geworden zijn in u, dat we uw kinderen geworden zijn en geroepen zonen en daarom op de hoogte gesteld worden van ook de verborgenheden van uw wil. Wij danken u daarom voor dat woord, waar we ons ook vanavond in mochten verdiepen. En vragen u, wilt u dat woord in onze harten planten, opdat het daadwerkelijk ons zou veranderen naar uw beeld, en opdat we daadwerkelijk waardig zullen worden geacht die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Amen.